Hallo, mijn naam is Ruben Brands en dit is De Ruimtegevers. Een wekelijkse podcast waarin ik samen met mijn goede vriend Marcel van Dam het laatste wetenschappelijke nieuws omtrent relaties bespreek. Goedemorgen Marcel.
Goedemorgen Ruben.
Hoe is het?
Het gaat goed.
Nog steeds koud. Nog steeds koud.
Maar terwijl ik mijn adem uitblaas, zie ik een soort... zie ik de kou ook weer in dit café. Want het is een koude dag vandaag.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En dan hebben wij nog het mazzel dat we binnen zitten. Hè? Want om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Het is geen leuke week met de aardbeving in Turkije.
Ja.
Al die mensen die gestorven zijn of een huis kwijt zijn geraakt. Het is een onwaarschijnlijk grote ramp.
Het is heel schokkend, ook als je de beelden ziet.
Ja, en ik hoorde dat het rampgebied zo groot was als Amsterdam, tussen Amsterdam en Parijs. Dat gebied zo groot was. Ik zat me voor te stellen dat je zal er naartoe rijden en dat je dan alleen maar verwoesting tegenkomt op die route.
Echt groot gebied.
Ja, dat is toch onvoorstelbaar hoeveel er dan kapot is.
Je kan het je bijna dodental, niet voorstellen,
ja?
Hè?
Nee, zeker niet.
De impact
en dat dodental wordt ook alleen maar groter.
En dan ook de mensen die eventueel nog onder de puin liggen. Je wil er eigenlijk niet te veel aan denken.
Nee, want hoe ga jij met dit soort nieuws om? Ik voel me altijd een beetje machteloos als ik die beelden zie.
Sowieso maak ik in zo'n buurt natuurlijk allemaal, zijn er genoeg rampgebieden. Ook al is het emotioneel of geestelijk of wat mensen allemaal meemaken. Maar daar voel ik inderdaad ook heel veel onmacht bij. En daar goed mee omgaan is een levenskunst. Maar de beelden zijn soms zo schokkend. Hè? En dat levert toch in een absurde werkelijkheid. Waar we toch als mens toch behoorlijk kwetsbaar zijn. Wat we niet altijd misschien zo beseffen.
Ja, nee, inderdaad. Maar ja, wat ik zeg, ik vind het is echt verschrikkelijk om te zien. En ik kan er heel moeilijk mee overweg.
Ja.
Dus
wat doe je dan?
Ja, nou ja, het enige wat ik dan doe is dan ik kijk gewoon naar mijn bijdrage aan de wereld. En dan denk ik bijvoorbeeld aan deze podcast, dat je iets goeds probeert te doen door mensen te helpen met hun relaties. Dat ik daar dan maar wat kracht uit haal van datgene wat ik doe is in ieder geval ten positieve voor de mensheid, om het maar op die manier te zeggen. En dat is dan mijn steentje. Ja, ik kan in Turkije natuurlijk helemaal niks doen. Ja, ik kan geld doneren en dan hopen dat het goed terecht komt.
Ja, ja dus
ja, dat...
als ik onmacht voel, probeer ik inderdaad ook naar mijn macht te gaan. Hè? Dat die onmacht die ik voel en dat kind wat misschien ook in mij dan levend is. Hè? Dat het langzaam ook naar zijn macht mag gaan. Verantwoording nemen. Wat kan ik dan doen? Wat kan ik wel doen? Inderdaad. Ja.
Ja.
Dus, en ik merk dat ik er nog steeds mee worstel hoor, met onmacht. Dus het is nooit dat je dat achter je kan laten. Of dat je denkt van, nu ga ik er goed mee om. Het is altijd wel weer uitdagend.
Het gevoel van onmacht zal toch altijd blijven, denk ik. En je wilt toch altijd mensen helpen. Tenminste, zo zit ik in elkaar. En je hebt toch dat empathische, dat je dan dat leed ziet. En dat je dan toch wel iets wil doen, maar je kan niks doen. Omdat je je tijd al verdeeld hebt over 100.000 andere dingen. En dan doe je maar iets, hoe klein dan ook. Maar ja, gevoelsmatig zal dat altijd te weinig zijn, denk ik dan.
Ja, ja, je hebt ook mensen die laten zich natuurlijk ook heel erg raken door de onmacht. En die zeggen van, we gaan een actie op touw zetten. Of die hebben het netwerk of die zien in één keer mogelijkheid. We gaan een vlog maken naar een rampgebied of weet ik het. Ja, die heb je dus ook, ja... We kunnen allemaal een bepaalde bijdrage leveren. Als we allemaal maar eerlijk zijn, denk ik toch. Dus ons ook laten raken door dat soort dingen. Ja, het is goed om in de actie te komen. Maar het is ook wel weer goed om je grenzen daarin goed te organiseren. Dat wanneer je heel impulsief bent, dat je dan ook weer even door de juiste mensen om je heen weer een beetje teruggeduwd wordt. Van geef jezelf even ruimte om dingen te verwerken in plaats gelijk in de actie te schieten. Dus ja, dat hele grenzenverhaal komt hierin natuurlijk ook weer terug. En hoeveel laat je raken? En hoeveel ben je gelijk uit het lood? Ja, dat blijven goede vragen.
Ja, nee, zonder meer. En het is ook natuurlijk goed om de emotie even te laten bezinken voordat je in actie schiet. Want het helpt vaak beter om gecoördineerd in actie te komen dan allemaal massaal die kant op te gaan. En ja. Dan wordt de chaos alleen maar groter.
Ja.
Maar goed, wat kan je er verder over zeggen? Het is verschrikkelijk.
Het is natuurlijk hier in de buurt ook een hele gemêleerde buurt. Dus we hebben in het netwerk ook wat Turkse mensen. Dus het minste wat je kan doen is even een kleine attentie van sterkte of veel kracht of dat soort woorden. Die wel gemeend zijn, maar ook weer niet goedkoop.
Ja.
Ja. Nou ja.
Hey, nu gaan we het straks hebben over Valentijnsdag.
Heb ik helemaal geen zin meer in.
Nee.
Je moet me echt helpen hierbij, wie ik ben. Want wat heeft Valentijnsdag nog voor waarde?
Ja, misschien. Ja, dat heeft wel iets te maken met het geven van presentjes. En misschien kunnen we daar een link vinden. Hè, dat we nu niet iets geven aan je geliefde, maar aan mensen die het nodig hebben. Zoals de mensen in Turkije. Dat zou een bruggetje kunnen zijn. Maar goed, het blijft een rare overgang. Maar goed, daar hebben we het straks over. Dus we gaan het hebben over of de wetenschap nog advies heeft voor dagen zoals Valentijnsdag. Hoe je daar een mooie dag van kunt maken.
Ja, nou, laten we hier gewoon weggaan. Dan kijken we.
Laten we nog heel even hebben over hoe je week was. Of welk onderwerp je aandacht trok. Waar wilde je het over hebben?
Nou, we zijn een paar maanden geleden begonnen hier in het Kleur Ontmoetingscafé met een sparking. En de sparking die heet Melige Mammon. En het is ook werkelijk melig. Het hangt van meligheid aan elkaar. Maar de eerste paar keer dat je met die sparking begon, want het is een stichting van buiten die ons daarbij helpt. Die over de hele wereld sparkingen heeft. Afrika, nou noem het maar op. En die hebben een bepaalde filosofie. En dan heb je ook een soort stappen. Je hebt een aantal stappen die je dan doorneemt. Voorzitter, iedereen heeft zijn taken. En in het begin denk je van, nou, lekker klinisch. Hè? Elke keer die stappen. En dan moet je ook focussen. Hè? Iedereen moet ook in zijn boekje meelezen met die stappen.
Maar wat is het doel van die spakering? Kun je daar iets eerst over zeggen?
Ja,
wat is het idee?
Het is een stukje bewustwording. Hoe ga je met je geld om? Wat zijn je geldstromen? Maar ook het sociale gebeuren is belangrijk. Dus hoe werk je samen met anderen? Je komt erachter dat wanneer je ook met zo'n stappenplan bezig bent, dat mensen, nou, de ene die doet het heel gemakkelijk, de ander laat zich heel gemakkelijk weer afleiden. En elkaar daar al mee helpen met de discipline om elke keer die stappen te doen. Want dat betekent dus dat je het geldkistje, stap 1, pak het geldkistje. De sleutelhouder doet het geldkistje open, hè, want dat is de sleutelhouder. De voorzitter haalt de formulieren eruit. Want elke week moet je dan formulieren invullen. Want je hebt een lieve leedfonds. En daar stort je elke week 1 euro in. En dan kan je aan het einde van de periode, hè, dat is minimaal 4 maanden, kan je dan ook samen uit eten bijvoorbeeld. Of wanneer iemand een ongeluk meemaakt of werkloos wordt, kopen we iets voor hem. Hè, dat is dat lieve leedfonds. Nou, en zo heb je elke week, dus 1 keer in de 2 weken komen we bij elkaar. Maar elke keer mag je minimaal 5 euro inleggen. En dan heb je ook een spaardoel. Dus dan ga je ook samen dromen. En dan word je steeds meer bewust van wat je met je geld doet. Want elke keer heb je bijvoorbeeld ook een thema. Dus het eerste gedeelte is daadwerkelijk die stappen doorlopen, die formulieren invullen. En het tweede gedeelte van de sparking is dan een thema wat met geld te maken heeft. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn, hey, ik ben heel impulsief dat ik met geld omga. Of hoe gaan jullie daarmee om? Of laten we eens gaan dromen voor je doel. Of noem het maar op. Het kan elk onderwerp zijn. En ik moet zeggen dat het is dus heel troostend voor mij. Want vanaf je tienertijd ben je toch een beetje moeilijk met geld. Je bent niet echt open. Je probeert wel veel geld te verdienen. En er zit een soort status rond geld. Hè, wie je bent, misschien als persoon. Of hoe je je voelt. Maar als het minder gaat met geld, ja, dan voel je je ook kwetsbaar. Dan kan je jezelf degraderen. Nou, dus met geld en bezig zijn en daarover praten, heeft iets heel troostends voor mij. Want je hebt een soort isolement met je geld, doorbreek je.
Oké.
En tegelijkertijd samen met elke week, elke twee weken dan met stappen bezig zijn. En daar een beetje mee spelen. Ja, dat is best wel... het doet goed. Het doet goed. Ja. Dus daar wilde ik het even over hebben. Over de Sparking Melige Mammon.
Oké. Bedankt voor het delen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Maar daar is gewoon een boekje over dat je kan aanschaffen of iets dergelijks om het door te nemen.
We kunnen de website kunnen we bekendmaken van die stichting.
Ja, als de stichting is, kunnen we natuurlijk straks gewoon op onze Twitter zetten voor mensen die denken, hé, dat klinkt interessant. Ja. Of leuk om te doen, of goed om te doen.
Ja.
Goed idee.
En het is echt niet alleen voor mensen die financieel op een bodem zitten. Nee. Het is juist voor iedereen, want je hebt allemaal een soort relatie met geld. Maar is dat wel een gezonde relatie? Dus dat neem je ook onder de loep.
Oké.
Okay. En jij, Ruben? Hoe was jouw week?
Ik wilde het even hebben over... Ik ben mijn dochter van 4 fietsen aan het leren.
Mm-hmm.
Mijn zoontje van 8 heb ik al leren... Ja, die kan al fietsen. Ja, die is niet heel sportief, niet heel handig. Dus die is tijdens het leren fietsen ook heel vaak gevallen. Maar mijn dochter is... veel sportiever aangelegd en die is nog 0 keer gevallen en leert het ook veel sneller.
Ja.
Ja, we gaan dan, om je even een beetje een beeld te geven, ik ga dan met zoontje en dochter naar buiten toe. De dochter zit dan op de kleine Frozen fiets, hè, want het moet natuurlijk allemaal in Frozen stijl zijn. En dan houd ik haar vast bij de schouder en dan kan ze fietsen, hè, want ze moet natuurlijk evenwicht leren houden en dat soort dingen. En dan als ik denk, hey, het gaat goed, dan laat ik haar los en dan fietsen een stukje zelf. En als op het moment dat ze dreigt te vallen, dan pak ik haar snel weer vast.
Ja.
En zo bouw je dat een beetje op. Hè? Want in het begin ben je er meer aan het vasthouden dan dat ze zelf aan het fietsen is. Maar nu zitten we in een stadium dat ze best wel lange stukken zelf kan fietsen. Het grote probleem is alleen dat op het moment dat ze vrij fietst, dan heb ze er meteen lol in. En dan gaat ze meteen plankgas. En dan loop ik er achteraan te rennen. En roepend, langzamer, niet zo snel. En dan daar achteraan loopt mijn zoontje dan weer te rennen, die dus niet zo sportief is. Dus je ziet twee gasten
achter een meisje van... Niet te snel tegen jou. Ja.
Dus je ziet twee mannen achter een meisje van 4 aanrennen, die op de fietsje er vandoor gaat.
Ja.
En ze wilde ook niet luisteren ook, hè? Dus dan roep je de hele tijd van, ja, rustig eraan. Ja, elke keer als ze merkt van, hé, ik ben nu lekker zelfstandig aan het fietsen, dan gaat ze er vandoor.
Ja.
En nu heb ik ook zoiets van, zal ik haar gewoon een keer laten vallen, weet je wel? Want ik probeer natuurlijk steeds vast te houden. En mijn zoontje is heel vaak gevallen toen hij leerde fietsen.
Ja.
Maar mijn dochter dus nog niet, of nog niet echt.
Gewoon even dus, reality check.
Ja. Ja, dan gaat ze misschien wel iets langzamer fietsen.
Ja.
Het is toch altijd een beetje het ding van, ja, laat ik mijn kind heel hard fietsen en vallen.
Ja, maar we kunnen het wel een keer over brainstormen.
Hoe komt mijn kind dan terecht ook, weet je?
Ja, maar dat je gewoon een scenariootje uitwerkt. Kunnen we een keer over brainstormen.
Hoe dat goed aan te pakken.
Voetgangers, die zet je in, weet je wel.
Ja.
Ja, joh, dat is leuk.
Maar ik heb... Maar ik heb wel altijd, dan loop ik door zo'n wijk heen, hè, achter die fiets van mijn dochter aan te rennen. En dan zie je, komen de voorbijgangers, die moeten dan een beetje lachen dat je dochter leert fietsen. En die zien jou dan buffelen achter zo'n fiets aan.
Ja.
En dat ik denk, ik zie dat nooit. Ik zie nooit ouders een kind leren fietsen. Heb jij dat wel eens gezien? Als ik op straat loop, zie ik nooit een papa of mama achter een fiets aanrennen.
Nee.
Dus ik denk van ja, is er een geheime plek waar... papa's en mama's en kinderen leren fietsen. Hè? Ben ik niet uitgenodigd voor die club?
Ja.
Of doe ik iets fout? Begin ik te vroeg? Hè? Want ze is 4. Maar ja, aan de andere kant moet je later beginnen, zodat ze bij 2 keer oefenen meteen wegfietsen. Maar ja, je ziet ook soms gauw gevoelsmatig kinderen van 2 fietsen over straat. Dat je denkt van, ja goed, dat kan het toch niet zijn.
Weet jij nog wanneer je begon met fietsen?
Nee, dat weet ik dus niet meer. Maar ik heb dus het idee dat ik gewoon wat ouder was. En dat ik gewoon, omdat je dan wat ouder bent en dan kan je evenwicht al beter bewaren en dat soort dingen. Dat je gewoon met 2 keer oefenen van, nou hier heb je fiets, zoek het maar uit. En dat je het bij 2 keer proberen al wegfietst. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Weet jij het nog, wanneer je hebt leren fietsen? Ja. Of dat je vader of moeder achter je aan het rennen was? Nee. Oh, dat weet je toch?
Het was gewoon op straat. Ik had zelf nog geen fiets. Het was wat later dan 4, hoor, moet ik zeggen. Maar het was op straat en een vriendje bij van de buren, die had een fiets. En in één keer lukte het. Dus ik kon in één keer mijn evenwicht houden. En ik weet het nog precies, het was een rode fiets met een hele dikke stang. En dat was eerst een hele intimiderend ding. Want wat moest je ermee? En toen ik hem eenmaal onder controle had, toen werd het mijn slaaf, als het ware. Ja. Sinds die tijd, ik weet niet wat daar in me is gevaren, maar de controle die ik daar kreeg, dat is dat verlangen naar controle en macht, dat is nooit meer weggegaan eigenlijk.
Ja. Dat is daar begonnen bij die fiets.
Dat rode monster, hè, wat ik temde. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, nee, precies. Ja. Zo ga je ook een relatie in, zeker.
Ja, en dan zoek ik ook de bel. Waar zit jouw bel? Dus als we het dan hebben over goede vragen op Valentijnsdag, dan is dat een van mijn vragen. Hoe kan ik jouw bel laten ringen? Nou goed.
Goed, maar dat was even mijn verhaaltje.
Ja, mooi man.
Dat zijn toch de leuke dingen in de week.
Ja, ik krijg hier ook weer zin in een dokter. Ik wil een dokter.
Of misschien kun je gewoon een kindje uit de buurt leren fietsen.
Ja, komen in één keer ook weer beelden van vroeger toen ik kind was in mijn hoofd. Want mijn vader was natuurlijk toen ik geboren werd 62. En die kwam een keer mijn zwemspullen brengen op school. Maar hij was nog onwijs kwiek, want hij was gymnast geweest. Dus hij kon best wel goed rennen ook. Ik was een bewegelijk kind. Dus hij moest ook veel achter me aanrennen. Maar hij was onwijs kwiek nog. Maar toen kwam hij een keer mijn zwemspullen brengen op de lagere school. En toen zei de klas, want ik was het vergeten, die zwemspullen. Toen zei de klas, wat leuk dat je opa dat komt doen. Toen ging ik heel anders naar mijn vader kijken.
Ja, dat snap ik wel, ja.
Ja. Ik ben eigenlijk fijn, ook met zijn sigarenkistje vol medailles ben ik opgegroeid. En ik kon dat nooit zo goed associëren met die oudere man die door het huis liep.
Maar goed. Oh ja.
Ja.
Ook een goed onderwerp.
Ook weer een goed onderwerp.
Ja, papa's. Goed, laten we beginnen met ons onderwerp van de week. Valentijnsdag en hoe je dat een leuke invulling kunt geven met de tips vanuit de wetenschap. Het eerste onderzoek wat we hebben gelezen ging over het effect van Valentijnsdag op relaties. En of je dan eens iets moet doen met de Valentijnsdag, ook al heb je er misschien een hekel aan en ook al is het een dag die door de commercie is bedacht. Maar goed, als je in een goede relatie zit, geeft de wetenschap aan, dan helpt het altijd om een leuk cadeautje te geven of iets leuks te ondernemen samen. Dat versterkt toch de relatie. Dus als je in een goede relatie zit, is het altijd goed om iets te doen. Als je in een relatie zit met iemand met een beetje een ontwijkende hechtingsstijl, dus die moeite heeft met intimiteit, dan zal een iets samen ondernemen of een cadeautje wat minder effect hebben op de relatie. En als je relatie toch al niet heel lekker gaat, dan is er een grote kans dat de relatie rond Valentijnsdag uitgaat. Iets wat we natuurlijk, wat ik ook terug zie op de datingsite. Hè. Er zijn altijd de meeste aanmeldingen in januari en februari. En in januari zijn dat natuurlijk de goede voornemens of de ruzies die zijn geweest tijdens de kerstdagen. En in februari zal Valentijnsdag daar een rol bij spelen. Dat mensen zich aanmelden omdat hun relatie is uitgegaan die toch al niet heel lekker ging.
Ja.
Ja, of mensen doen dan natuurlijk niks tijdens Valentijnsdag als hun relatie niet heel lekker gaat. Of als ze iets doen dan. Ja, zal het niet heel oprecht overkomen. Dus dat versterkt gewoon het gevoel van hey, deze relatie loopt gewoon niet lekker en ik moet er misschien een punt achter zetten. Maar laat het positief houden. Want de wetenschap zegt namelijk ook iets van oké, als je een leuke Valentijnsdag wil hebben, wat voor cadeautje moet je dan bijvoorbeeld geven?
Ja, wat voor mij de uitsprong was dat ze zeiden dat het een cadeautje moet zijn. Het hoeft nog niet eens KFT te zijn of veel bombari. Maar een cadeautje wat iemand echt wil, maar waar ze zich ook een beetje voor schaamt. Of waar de ander zich ook een beetje voor schaamt om te kopen. Dus dat kan de zoveelste leren jas zijn, de zoveelste paar schoenen. Maar die persoon wel echt wil. Dus dat sprong er voor mij een beetje uit. Dan dacht ik van, oh ja, grappig. Het hoeft niet zo met veel trompetgeschal, maar gewoon het eenvoudige wat iemand echt wil.
dat viel mij ook op. Van geef gewoon wat de ander vraagt. En ga niet creatief zitten doen. Of zelf iets zitten bedenken.
Ja.
Dat kan het ook, dat stond er ook, hè, dat het ook een negatieve uitwerking kan hebben. Dat als jij creatief loopt te doen of denkt dat de ander iets wil. En je komt met iets op te proppen wat die ander dus ja, niet wil. Of dat die ander toch signaal heeft gegeven voor iets anders. Dan kan het ook tegen je werken. Omdat de ander dan denkt, je hebt niet naar me geluisterd.
Ja.
Dat is toch ook wonderlijk. En dan krijg je een cadeautje en dan is die reactie. Ja, je hebt niet naar me geluisterd. Dus het is wel goed om dat even te beseffen. En als je niet weet wat je moet kopen, dan geeft de wetenschap aan van bloemen, chocola of een kaartje is altijd prima.
Ja, oké. Okay.
En het hoeft ook niet duur te zijn. Hè? Dus het heeft ook niet te maken met hoe kostbaar een cadeau is. Ik denk natuurlijk dat het belangrijkste altijd is dat het oprecht is. En dat bij voorkeur natuurlijk iets is wat de ander graag wil.
Ja, wat vond jij het leukste om te ontvangen?
Ik heb niet zo'n hele goede ervaring met het ontvangen van cadeautjes. Dus dan is dat je dan of niks krijgt of niet datgene krijgt wat je hoopt dat je krijgt. Dat je al dus veel teleurstelling in het verleden. Niet alleen met Valentijnsdag, maar gewoon in zijn algemeenheid heb ik het nu over. Dus ja. Ik krijg het liever iets niet. Omdat ik dan toch bang ben dat ik dan dat er een soort teleurstelling in zit. Dat ik denk van ja, jemig, dit gebeurt ook alleen maar omdat je het gevoel hebt dat je iets moet doen. Of je weet helemaal niet zo goed wat ik echt wil. Of iets in die trant. Dus trouwens, er stond ook iets in over hoe je daar dan weer mee om moet gaan. Hè? Dat de wetenschap advies geeft over als je iets krijgt dat je eigenlijk niet wil. Maar toch de ander een goed gevoel erover wilt geven.
Ja.
Is dat je niet alleen moet lachen met je mond, maar ook met je ogen. Dus je moet een beetje glimmende oogjes proberen te creëren.
Mooie keurtjes, en, hè?
Ja, en je moet het ook, zeiden ze, even showen. Hè, van aan iedereen, van in plaats van meteen wegleggen.
Ja.
Om de ander toch een beetje een goed gevoel te geven. Maar ja, ik ben heel slecht in een toneelstukje opvoeren, maar ja. Ik ga mijn best doen. De volgende
keer. Dat kan ook ontwikkeld worden, hè?
Ja. Mooi is dat, hè? Oh, er stond ook nog iets over cadeautjes trouwens. Een andere tip is dat je bonuspunten krijgt als je het inpakt.
Oké.
Ja.
Ja. En dat is ook cadeautjes. Maar waren er nog wat andere feitjes over hoe je zo'n Valentijns het beste kan aanpakken? Zo'n Valentijnsdag?
Ja, als je next level wil gaan, hè. Dus je wil bijvoorbeeld uit eten gaan of iets in die trant, hè. Dus echt op date. Of je wil een leuke afspraak organiseren. Dan geeft de wetenschap aan. Dan doe dan iets avontuurlijks. Hè, iets spannends. Iets uit je comfortzone misschien. Of iets creatiefs. Omdat dat een lichamelijke reactie uitlokt. Waardoor er ook een beter emotionele band ontstaat. Met degene met wie je die ervaring deelt.
Ja.
Dus ga niet iets comfortabels doen. Maar echt iets, echt iets spannends.
Ja.
Ja, en als je dus uit eten wil, dan kan je ook gewoon iets naar een restaurant gaan. Wat echt heel bijzonder is om naartoe te gaan. Of die een soort belevenis doen. In ieder geval iets wat je meer bij gaat blijven dan een gemiddeld restaurantbezoek.
Ja, en volgens mij las ik ook van de juiste vragen stellen. Hè? Dat je op zo'n Valentijnsdag, of met een ontmoeting die je op Valentijnsdag hebt, dat je de juiste vragen stelt en dat er daardoor een diepere verbondenheid kan komen, hè? Binnen no time eigenlijk.
Ja, klopt, ja. Ja, er zijn wetenschappers die hebben een x-aantal vragen opgesteld die je dan binnen een uur naar een veel diepere band brengen met de ander dan als je een gewone date zou hebben. Ik zal zo even een paar van die vragen opnoemen, maar het is wel leuk om te lezen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld van die onderzoekjes die aangeven zoals dat je het beter over reizen kunt hebben dan over films.
Ja.
Dus als je het over reizen hebt, dat je dan de kans op een vervolgdate met 9% hoger ligt dan als je het over films gaat hebben.
Ja. Heb jij wel eens een reis ingezet? Het eerste waar ik aan moet denken is zeg maar mijn reis naar de Ardennen. Toen zag ik een hoge berg en toen zei een vriend van mij, Job, die zei, zullen we die berg oprennen, kijken wie het eerste boven is? Dus ik dacht van, dat doen we. Dus wij rennen, het was een trap, omhoog, 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 boven. Nou, ik word toch een partij duizelig. Ik draai als het ware uit mijn lichaam. De stemmen die ik hoor, die verdwijnen langzaam. Ik krijg blauwe lippen. En dit avontuur gebruik ik altijd om een soort contrastwerking, weet je wel? Van kijk, hoe blauw, toen had ik blauwe lippen. Maar moet je nou kijken hoe rood mijn lippen nu zijn? Huh? Nou, dat werkt bij mij altijd heel goed. Dat werkt bij mij altijd heel goed. Sorry hoor.
Ja. Komt dat is je openingsverhaal. Je
lippen, uit, zeg maar in de vakantie en dan naar je lippen toe. Ja, nou goed.
Ja, ik gebruik zelf vakanties wel vaak als gesprekstoffen. Maar het helpt natuurlijk dan wel als het een beetje de vakantieperiode is. Hè? Want als je bijvoorbeeld zo'n kerstvakantie hebt gehad zoals nu, dan kan je iemand vragen. Ben je op vakantie geweest? Wat heb je meegemaakt? Wat is je het meest bijgebleven?
Ja.
En vind ik dat is altijd een goede...
Ja, hè?
Een goede start van een gesprek. Dus rond de vakantieperiodes zijn die gesprekken ook wat makkelijker. Kijk, als je echt op date gaat, kan je natuurlijk gewoon over vakantie hebben van wat is je favoriete land en ben je daar wel eens naartoe geweest?
Ja.
Wat is je het meest bijgebleven? Ja, dan ga je toch sneller de diepte in ook dan als je het over films hebt, denk ik dan.
Ja, en wat is jouw favoriete land dan? Op welk land heb jij wel eens ingezet voor de ontmoeting?
Nou, je hebt natuurlijk gewoon wat avontuurlijke vakantieverhalen.
Ja.
Italië is een van mijn favoriete landen. Daar ben ik de laatste keer ben ik daar voor een zakenreis naartoe gegaan. Toen hadden we een evenement van een week. Toen moest ik daar, toen gingen we daar met het vliegtuig naartoe. Maar toen was het slecht weer.
Ja.
Dus ik zat toen met een collega in het vliegtuig. En toen moesten we landen bij Italië. Nou, het was verschrikkelijk. Het vliegtuig werd heen en weer geschud. En het viel naar beneden. En de mensen begonnen te gillen. Er begon iemand te bidden. Huilende baby's.
Ja.
Echt, het voelde echt als... dit was het, weet je wel.
Dit was het.
Ik heb al een hekel aan vliegen. En op basis van dit soort verhalen. En je weet, het gaat een keer gebeuren dat ik ook in zo'n vlucht zit. En dit was dus het moment.
Ja.
En toen, je stuit het dan helemaal naar beneden naar het vliegveld. En dan hoorde je op het eind, zeiden ze opeens van, ging het vliegtuig weer omhoog. En toen zeiden ze, het is lastig nu om te landen. We vliegen nu naar een ander vliegveld wat verder weg. Om het daar nog een keer te proberen.
Ja.
Ja, dan denk je van, ja, maar ik ben er nu al bijna, weet je.
Ja.
Kom op jongens, nog even doorzetten. Ik wil niet nog een keer deze rit meemaken.
Ja, ja precies. Ja. Ja.
En toen landden we op dat andere vliegveld en toen zei dus de captain van dit was toch wel een heftige vlucht. Wij moesten er zelf ook even voorbij komen. Dat je ook denkt van oké, dit is dus in de heftigheidsschaal, als de crew ook zegt dat ze het een heftige landing vonden, dan weet je wel dat je echt een goede landing te pakken hebt gehad.
Ja.
Ik heb in ieder geval geen last van vliegschaamte.
Nee.
Want mij zal je niet zo snel zien in het vliegtuig.
Ja.
maar goed, Valentijn, wilde jij nog iets over zeggen?
Ja, ik moet ook tegelijk denken aan een vakantie. Dat ik aan het kano was met iemand. En ik zei van, joh, ik heb dit vaker gedaan, ik stuur wel. Dus ik ga achterin zitten, die persoon voor me. En nou, ik kom toch in een stroming terecht richting een stel takken. Het was in de Ardennen. En ik kon er gewoon niet omheen. Dus we kwamen gewoon vast te zitten in een soort takkenbos op het water. En we kwamen maar niet los. En het was niet angstaanjagend, want het was niet te wildstromend. Dus het was nog wel te doen. Maar die persoon die was toch een partij aan het lachen. En die plaste in haar broek. En... ja, dus het water in de kano werd ook warm. En
lekker
dat bracht
warm.
Ons ook weer. Dat bracht ons ook weer bij elkaar. Dus ik probeer wel, zeg maar, altijd in die vakantieverhalen probeer ik weer zo'n twist te geven. Dat je toch weer een stukje verbondenheid weet te creëren. Hè? Dat het thema daar weer op komt.
Ja, zo zie je maar, we hebben allemaal goede vakantieverhalen. Dus het is gewoon een goed begin van een date of een afspraak.
Spreek je verbeelding aan, hè? En een stukje beleving, want we hebben inderdaad allebei die vakantieverhaal. Ja.
Zeker. Hey, we moeten een beetje afronden.
Nee.
Hey, ik laat ik even een paar vragen nog even oplezen.
Ja.
Misschien wel leuk. Ja, ze komen misschien een beetje corny over af en toe, maar ja, kennelijk werken ze wel goed, omdat je daar toch wat sneller de diepte mee ingaat tijdens het gesprek.
Ja.
Nou, een vraag zou kunnen zijn, wie zou je als tafelgast willen hebben? Hè? Dus met wie zou je echt een keer een goed gesprek willen hebben? wij kunnen natuurlijk ook gewoon die vragen elke keer in een podcast doornemen. Gewoon om even te kijken of onze relatie daardoor beter wordt.
Ja.
Een vraag zou kunnen zijn, repeteer je wel eens wat je gaat zeggen voor een telefoongesprek?
Oké.
En waarom? Wat zou voor jou een perfecte dag zijn? Wanneer heb je voor het laatst voor jezelf gezongen of voor iemand anders? Waar ben je het meest dankbaar voor?
Zou je beroemd willen zijn?
Zou je beroemd willen zijn?
Toch?
Precies, dat is ook een vraag.
Ja.
Heel goed.
Ja.
Nou, dat zou ik echt niet willen, maar ben je snel uitgepraat.
Ja. Jij krijgt ook met die podcast, gaan we je stem vervormen?
Ja.
Wanneer het te populair wordt.
Ja, dat niemand je meer herkent.
Klopt.
Een soort de Daft Punk onder de podcasters worden we dan. met een helm op. En een robotstemmetje. Hey, de wetenschap geeft ook nog een paar tips om de aantrekkingskracht te verhogen tijdens een date. Als je bijvoorbeeld niet weet wat je aan moet trekken, trek dan iets met rood aan. Dat werkt zowel voor mannen als voor vrouwen.
Ja.
Doe een schoonheidsslaapje voordat je een date ingaat, want dan zie je er kennelijk toch wat frisser uit. En tijdens de date helpt het als de man zijn kin een beetje omhoog houdt en de vrouw de kin een klein beetje naar beneden. Dus iedereen zit vanaf nu met kin omhoog, kin naar beneden.
Ja.
Kan je goed zien of iemand de podcast heeft geluisterd of niet.
Ja.
Maar ik denk dat de belangrijkste tip is, sluit ook natuurlijk ook aan bij de afknappers waar we het in de vorige podcast hebben over gehad. Dat je natuurlijk wel verzorgd een afspraakje ingaat. Want dat is wel echt een van de grootste afknappers. Als je onverzorgd met slechte hygiëne zo'n date ingaat. En daar, ik hoor natuurlijk vanuit de datingsite of vanuit vriendenkringen genoeg verhalen nog over dat mensen op date gaan. En dat de ander gewoon in zijn kloffie komt aanzetten. En waarschijnlijk nul moeite heeft gedaan om iets te maken van die date. Ja, dat zijn toch echt gewoon afknappers. Mensen moeten daar toch echt mee stoppen.
Ja, en ze moeten ook niet naar ons toekomen omdat ze zeggen van ja, maar ik had een rood t-shirt aan, dus waarom werkt het niet? Nee, dat t-shirt moet dus niet stinken.
Ja,
dat zijn weer die nuances, hè?
Ja, of die communistische slogan erop was ook niet heel handig.
Nee. Het hoofd van Brezhnev of Stalin.
Ja, trek iets roods aan.
Ja.
Oh, ik dacht dat je iets links bedoelde.
Nou,
dat denk ik, goed. Het is inderdaad iets met rood, denk ik. Ja. Je moet ook niet in een rood pak tegenover iemand gaan zitten.
Nee, dat wordt weer te, hè.
Ja,
Pipo
en dan diep in de ogen kijken.
Bassie. Kijk, je alle traumatische ervaringen die je met Bassie en Adriaan hebt gehad, die komen dan langs.
Dat is wel een goede sketch. Dat je dat zo'n iemand zoals wij of een relatietherapeut zegt van ja, trek iets roods aan tijdens een afspraakje. En dat je dan het volgende shot iemand ziet zitten met de Bassie de clownneus.
Ja. Ja, dat was me er een hoor, hè?
Ja.
Bassie. Dat was me er een. Ja, goed.
Ja, die date liep helemaal in het 100. En ik had wel iets roods aangetrokken.
Of dat zou gewoon een fluik. Ja. Ja, joh.
En ik zat nog wel een keer omhoog. Goed. Hé. <Hey. laughs> Goeie afsluiten, toch?
Ja.
Wou ik zeggen. Hé, laten we het hier belaten.
Yes, man.
We hebben weer genoeg gekletst voor vandaag.
Ja, hey, jij bedankt voor je openheid.
Jij ook bedankt, Tim Marcel.
Ja.
Ik spreek je volgende week weer.
Is goed, man.
Ik ben benieuwd waar het dan over gaat.
Tot in de ruimte.
Jo, bedankt voor de ruimte. En de luisteraars ook weer bedankt. Als je de podcast wil terughoren of meer informatie wil, je kunt nu naar onze website deruimtegevers.nl. En daar vind je eigenlijk alles. Oké.
Doei.